Daarna openen wij Gods heilig woord vanmorgen en we doen dat in het Oude Testament, in het Bijbelboek 2 Kronieken. En we lezen hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 19. Dus de schriftlezing voor deze dienst is 2 Kronieken 20, de versen 1 tot en met 19.
En het geschiedde na deze dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen anderen benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er die Jozefat boodschappen, zeggende: er komt een grote menigte tegen u van gene zijde de zee uit Syrië. En zie, ze zijn te Hazon Tamar, het welk is en Gedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om den ere te zoeken. En hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van den ere hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van Juda om de ere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda in Jeruzalem, in het huis des Heeren, voor het nieuwe voorhof. En hij zeide: o Heere, God, onze Vader, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de eerste over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Heb gij niet, onze God, de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond, en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende: indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En nu zie, de kinderen Ammons en Moab, die van de gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als ze uit de Gilboa togen, maar ze weken van hen en verdelden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons de erven gegeven hebt, te verdrijven. O, onze God, zijt gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heeren, ook de kinderen, hun vrouwen en zonen. Toen kwam de geest des Heeren in het midden der gemeente op Jaaziel, de zoon van Zerechja, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, de Leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zeide: merkt op, geëeld Judea, en gij inwoners van Jeruzalem, en gij koning Jozefat. Alzo zegt de Heer tot u: vrees gij lieden niet, en wordt niet ontzet vanwege een grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Godes. Trek morgen tot en af, zie ze komen op bij de opgang van Zis, en gij zult hem vinden in het einde des dals, voor aan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet strijd hebben. Stelt uzelf aan, en zie het heil des Heeren met u, o Juda en Jeruzalem. Vrees niet, en ontzet u niet. Ga morgen uit, hun tegen, want de Heere zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht der aarde, en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heeren, aanbiddende den ere. En de levieten uit de kinderen der Kaatieten en uit de kinderen der Korachieten stonden op om de Heere, de God Israëls, met luide stem ten hoogste te prijzen.
De tekstgemeente voor de bediening van het woord dat ons vanmorgen ook wil leiden naar de dienst van de gebeden kunt u vinden in dit voorgelezen gedeelte, vers 12 van 2 Kronieken 20, waar we lezen: o onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En met name die laatste woorden, dat is ook het thema voor de prediking van vanmorgen: op u zijn onze ogen. thema voor de prediking is dus vanmorgen de woorden van onze tekst. Op u zijn onze ogen. En daarin zien we vanmorgen twee lijnen. Allereerst de belijdenis van Israëls onmacht. Wij weten niet wat wij doen zullen. En in de tweede plaats de verwachting van Israëls God. Maar onze ogen zijn op u. Dus op u zijn onze ogen, de belijdenis van Israëls onmacht en de verwachting van Israëls God. Ja, Israël, Jeruzalem, de stad van God, is in groot gevaar. Er is een geweldig leger opgetrokken tegen Juda. En ze zijn de grenzen al overgestoken. En ze zijn al een flink stuk in het land van Juda gevorderd. Het zijn de legers van de Moabieten en de Ammonieten en ook andere volken hebben zich erbij aangesloten. En wanneer de berichten doordringen in Jeruzalem en ook in het koninklijk paleis, dan slaat hen allen de schrik om het hart. En ook koning Jozefat, die is er helemaal door overrompeld. Want hij krijgt het bericht door dat ze al bij Engedi zijn. Dat is het alarmerende bericht. Met andere woorden, ze zijn al aan deze kant van de Dode Zee. Aan de westelijke kant, de kant van Juda. Ze zijn bijna in de achtertuin van Jeruzalem, om het zomaar eens even te zeggen. Nog even en dan zullen al die vijandige legers bij de poorten van Jeruzalem staan. En ze zullen de stad omsingelen. Ja, je kunt je voorstellen dat de koning dan zijn regering bijeenroept voor een crisisberaad. En dat hij de generaals van het leger bijeenroept om samen na te denken wat nu de strategie moet zijn om deze vijanden op een afstand te houden en te overwinnen. Hoe kunnen ze het beste de legers mobiliseren? Hoe kunnen ze het beste de verdedigingslinies gaan aanbrengen om de vijand toch nog op een afstand te houden? Ja, wat kun je het beste doen? En dan lezen we vanmorgen in dit gedeelte dat Jozefat geen topberaad met zijn ministers en zijn generaals allereerst organiseert in het paleis. Jozefat die beseft dat er eigenlijk ook helemaal geen tijd meer is als die vijandige legers al zo dichtbij gekomen zijn. Ze zijn al te ver doorgedrongen om alles nog te mobiliseren en het leger in hoogste staat van paraatheid te brengen. Jozefat beseft dat dat eigenlijk geen zin meer heeft. En wat doet hij dan? Hij roept het volk samen om te bidden. Hij roept een biddag uit. Alle inwoners van Jeruzalem en Juda, die komen bij elkaar om hulp van de Here te zoeken. Ze komen van alle kanten. Hij roept een biddag uit met een vasten. En vasten, dat betekent dat je je onthoudt van alle onnodige dingen, van uitgebreid eten en drinken, om je des te meer te richten op God, om niet afgeleid te worden, maar je te concentreren op wat je tegen God zegt. Ja, de nood is ook wel hoog. En de vijand komt dichterbij. En er is maar één weg. En dat is de weg van het gebed. De weg naar God toe. De weg naar de troon van de genade. Ziet u hem daar staan vanmorgen, gemeente? Koning Jozefat. Een godvrezende koning. Zeker, het is geen volmaakte koning. Als u een paar bladzijden zou terugbladeren, dan leest u wat er gebeurd is. Dat hij een verbond heeft gesloten met die goddeloze koning Agab van het tienstammenrijk. En dat heeft hij ook geweten en daar heeft de Heere hem ook op aangesproken. Maar hij komt ervan terug en hij heeft in zijn eigen land in Juda de reformatie opnieuw ter hand genomen om het volk voor te gaan in de wegen van de Heere en in de dienst van de Heere. En Jozefat heeft misschien nu ook wel gedacht, nu zal ik wel de zegen van de Heere ervaren. Nu zal er rust komen in het land. Maar wat gebeurt er? Op het alleronverwachts is er een coalitie van vijanden die in de richting van Jeruzalem gaat. En Jozefat staat in het huis van de Heer, in de tempel. Kunt je voorstellen dat er een speciale uitzending komt op allerlei media, op het NOS-journaal, dat onze koning en dat onze minister-president het volk gaan toespreken. En dat ze zeggen, beste landgenoten, de situatie in ons land is zo erg, we moeten bidden. Alle kerken in Nederland moeten open. Wij moeten bidden tot God. En we gaan ons richten tot de enige levende God in de hemel. Kunt je voorstellen? Ja, je kunt ervan dromen. Maar menselijk gesproken dan zeg je, dat gebeurt natuurlijk nooit. Dat is niet voor te stellen. Hier in Jeruzalem gebeurt het wel. Een nationale biddag. In Gods huis komen ze samen. De tempel is net gerestaureerd. Ze komen samen in de nieuwe voorhof. En dan is het goed om te zien dat samenkomen in de tempel, dat van wezenlijk betekenis is. Want toen Salomo de tempel in gebruik heeft genomen, toen heeft hij juist daar de vinger bij gelegd dat dit de plek is waar het volk moet samenkomen in tijden van benauwdheid, in tijden van oorlog, in tijden van de pest, van ziekte, van ernstige omstandigheden. Jozefat refereert er ook aan in zijn gebed hier in de tempel. Dit is de plaats waar de Heere wil dat zijn volk samenkomt om hem aan te roepen in de nood, om de nood voor hem neer te leggen. En dat is ook de reden waarom Jozefat het volk hier samenroept in Gods huis, in de tempel. Het is naar Gods eigen woord. En God heeft er zijn belofte aan gegeven. Dat wanneer zijn volk samenkomt in zijn huis. Dat wanneer ze de nood voorleggen voor hem. En wanneer ze zijn aangezicht zoeken en de hulp van hem begeren. Dat hij hen ook zal horen. Juist vanuit de hemel. Op deze plaats, daar in de tempel. Dan zullen wij dat ook vasthouden, gemeente. Dat een biddag houden, ja, je kunt natuurlijk zeggen dat is een menselijke instelling. Die tweede woensdag van februari, dat heeft hier op Urk een jarenlange traditie. Maar daar zit meer achter. Een biddag houden betekent dat we samenkomen volgens Gods eigen woord om onze nood, onze zorgen aan hem voor te leggen. Om hem te bidden om zijn zegen over alles wat wij nodig hebben. Gezamenlijk bidden, gemeente. Dat is het wapen van de kerk. Dat is het geheime wapen van de kerk. Ook in de geestelijke strijd. Het is niet voor niks als Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze. Om de geestelijke wapenrusting ter hand te nemen. Dat hij, wanneer hij aan het einde daarvan komt, zegt. Die wapenrusting kun je alleen maar biddend ter hand nemen. Met gebed en met smeking en met dankzeg. En dat schrijft hij aan heel de gemeente. Natuurlijk, het is belangrijk om persoonlijk te bidden. Dat is ook onmisbaar. En ik hoop van harte dat u en jij vanmorgen al, voordat je naar de kerk bent gegaan, even een moment gezocht hebt om de Heere te bidden, om de Heere te vragen om zijn zegen, om de Heere te vragen om zijn leiding op deze biddag. Want bidden is allereerst een hele persoonlijke zaak. We moeten persoonlijk de Heere kennen. Persoonlijk tot hem naderen. Maar persoonlijk en gezamenlijk bidden gaan hand in hand. Gaan samen op. Je ziet het hier. Jozefat roept heel het volk samen in de tempel. En nu is dit kerkgebouw natuurlijk geen tempel zoals dat bij de tempel het geval was in het Oude Testament. Maar de samenkomst van de gemeente in dit kerkgebouw, dat is wel de plaats om gezamenlijk te bidden. Ook op zondag, het gezamenlijk bidden is een wezenlijk onderdeel van de eredienst om onze nood, onze alles wat we nodig hebben aan God voor te leggen. Dus wat Jozefat hier doet, dat is door de Heere zelf voorgeschreven. Als de weg die God wijst in alle nood. God geeft aan zijn volk deze plaats gegeven. De Heere wil dat wij hem aanroepen. Dat wij tot hem bidden. En we kunnen God nooit meer eer aandoen. Dan in afhankelijkheid tot hem te gaan in onze gebeden. Want daarmee belijden we dat we alles van hem alleen verwachten. Zitten we zo vanmorgen in de kerk. In het besef dat we komen tot de troon van God. God die in de hemel is. Wij hier op de aarde. Maar in de samenkomst van de gemeente. Wanneer we in de naam van de Heere Jezus bidden. Dan komen we voor Gods aangezicht en zijn we ook op dit moment in de aanwezigheid van die God van hemel en aarde die alle macht heeft en in wiens hand alles is, ook in deze wereld. God heeft het immers zelf gezegd. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. En Jozefat die doet een beroep op God. Hij zegt, want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. Jozefat die beseft heel goed dat als hij kijkt naar de legers van Israël, van Juda, dat ze helemaal niet in staat zijn om die coalitie van vijanden, om daarvan te winnen. Ze zijn niet in staat om de overwinning te behalen in eigen kracht. In ons is geen kracht, zegt hij. Maar dat niet alleen. Wij weten ook niet wat wij doen zullen. Met andere woorden, Jozefat die zegt eigenlijk, het houdt eigenlijk voor ons helemaal op. We zijn ten einde raad. Wij als mensen, als volk van Juda, wij kunnen eigenlijk niets meer doen wat helpt om onszelf te redden en van de vijand verlost te worden. Dus twee dingen, geen kracht en het niet meer weten. Ja, zover kan God het dus laten komen. En dan moet je even beseffen dat volk van Juda net onder leiding van Jozefat een reformatie heeft ondergaan. En weer in de wegen van de Heere is gaan wandelen. En dan vraag je je af, waarom doet de Heere dat nou op deze manier? Dat hij nou juist dat volk dat in zijn wegen wil wandelen met zo'n goddevrezende koning, nu zo in deze benauwdheid laat komen, dat ze helemaal geen kans op de overwinning meer hebben. Ja, zover kan God het laten komen. Kijk, als wij vandaag hier bij elkaar zijn op deze biddag, dan zijn er ook heel wat zegeningen en voorrechten. Laten we dat allereerst maar tegen elkaar zeggen vanmorgen, gemeente. Wij komen hier samen om te bidden voor de visserij, voor ons dagelijks brood en voor ons werk. Maar we doen dat niet op een moment dat wij bedreigd worden. Dat er hongersnood is. Dat er oorlog dreigt in ons land. Dat bij wijze van spreken vijandelijke legers al de Flevopolders zijn binnengekomen en richting Urk gaan. Wij leven wat dat betreft in een gezegende tijd dat we vrijheid hebben om te bidden. En vrijheid hebben om samen te komen. En we kunnen dat heel vanzelfsprekend vinden. Maar als dat nou eens anders gaat, gemeente. Als dat nou eens echt eens anders gaat. Dat het ons onmogelijk wordt gemaakt om te leven, om te werken. Als het ons onmogelijk wordt gemaakt. Als de verwoestende krachten van oorlogen en natuurrampen ons zouden gaan treffen. Wat doen wij dan? Kijk, hier bij Jozefat zijn het vijanden die Gods volk geen plaats meer gunnen in het land. Het zijn de Moabieten en de Ammonieten. Het zijn van ouds vijanden van het volk van God. Jozefat herinnert er ook aan. Ze zijn elkaar al eens eerder tegengekomen vanuit die tocht van Egypte, van het volk van Israël, in de richting van het beloofde land. En ze kregen geen doorgang van de Ammonieten en de Moabieten. Het zijn van ouds vijanden van Israël. En wat lezen we nu in dit gedeelte? Zij kunnen het niet verdragen dat Israël, het volk van God, dit land van de Heere als een erfenis heeft ontvangen. En dat de oorspronkelijke bewoners door God zelf uit dit land zijn verdreven. En nu willen zij Israël het recht ontzeggen om daar te leven en daar te wonen. En willen ze Gods volk verdrijven. En dat is de reden waarom Jozefat zegt tegen de Heere: zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want je zou dat in eerste instantie misschien wat op kunnen vatten als wat hoogmoedige taal van Jozefat, die denkt dat hij zomaar aan de kant van de Heere staat en dat de Heere er wel even voor zal zorgen dat die vijanden verdreven worden, want zij zijn toch het volk van God. Als er één is die er ondertussen geleerd heeft dat ook het volk van God een zondig en een schuldig volk is, en dat ze in zichzelf geen enkel recht hebben, dan is het deze Jozefat wel. Dat kunt u in de voorafgaande hoofdstukken lezen. Maar hier speelt nog wat anders gemeen. Hier gaat het om de eer van God. Hier speelt de grote strijd een rol die er al vanaf het begin van deze wereld is. De strijd tussen het rijk van God en het rijk van de duivel. Want deze aanval is een poging om het werk van God te verhinderen in deze wereld. Deze aanval is een poging om het volk van Israël te verdrijven uit het beloofde land. Om te voorkomen dat straks uit dit volk en in dit land de zaligmaker der wereld, de Heere Jezus, geboren zal worden. Want God heeft Israël zijn volk gemaakt en dit land als het land gegeven waarin ze wonen, om uit dit volk en in dit land zijn zoon te zenden in deze wereld. En daarom zegt Jozefat tegen de Heer: o onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Jozefat doet een beroep op God zelf. Heer, het gaat hier toch om de voortgang van uw werk, om het voortbestaan van uw volk. Het gaat toch om de komst van uw koninkrijk, om de komst van de Messias, de Heere Jezus. Dit gebed is doortrokken van het verlangen van de voortgang van het werk van God. Het is doortrokken van het verlangen dat God de eer zal ontvangen. Dus dit gebed van Jozefat is niet egoïstisch, naar jezelf toe bidden. Als ik in de nood zit, even bidden en dan helpen, hopen dat God helpt en dan ben je weer klaar en dan kun je weer verder leven. Kijk, als je zo biddag houdt, als je zo in de kerk zit vandaag om te bidden, op een hele egoïstische manier, als ik in de komende tijd maar ja alles krijg wat ik nodig heb en misschien nog wel meer dan dat, dat het allemaal een beetje voorspoedig gaat, dat ik niet al te moeilijke dingen meemaak, dat mijn leven gewoon door kan gaan. Als je zo alleen vandaag bidt, ja, kijk, dan moet je je afvragen of je wel op de juiste manier bidt. De apostel Jacobus die zegt: je kunt zelfs kwalijk bidden. Dan bid je om wat je van God vraagt eigenlijk voor jezelf te gebruiken alleen. Maar wat leert de Heere Jezus ons al in het volmaakte gebed? Waar gaat het nu om? We hebben op een paar catechisaties van de oudere groepen dat juist in de achterliggende tijd behandeld. Toen we samen luisterden naar de verschillende onderdelen van het Onze Vader, het volmaakte gebed. Wat waren ook alweer die eerste gebeden? Dat eerste gebed was niet: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat eerste gebed was: uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Het gaat om de eer van God. Het gaat om zijn rijk. Kijk, en dat is wat de Heilige Geest doet als die je leert bidden. Dan leert hij je anders denken. Dan gaat het niet meer allereerst om jezelf en om je eigen leven en dat het allemaal makkelijk en voorspoedig gaat. Maar dan gaat het om de eer van God. Gaat het daarom in ons leven? Zitten we daarom vandaag in de kerk, Heere? wat u ons ook onthoudt in de komende tijd. Of wat u ons niet geeft, geef dat alle dingen zo mogen zijn in mijn leven, dat u de eer ontvangt. Dat het in mijn leven te zien is, dat ik u dien met heel mijn hart. Dat alles wat u geeft, ook aan eten en drinken en aan werk en alles wat ik nodig heb om in mijn levensonderhoud te voorzien, dat ik dat niet alleen maar krijg om dat voor mezelf te houden en voor mezelf te gebruiken, maar dat ik de krachten die ik van u krijg, ook in mijn dagelijks werk, of ik nou op zee zit, of dat ik nou aan de wal ben, of dat ik nou op kantoor zit, of dat ik nou in de fabriek zit, of dat ik nou op school ben, maar dat ik de krachten die ik van u krijg in uw dienst besteed en dat ik leef in gehoorzaamheid aan uw geboden. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En dat door mijn leven heen anderen gaan zien wie God is. De enige waarachtige God. Is dat ons verlangen op deze biddag? Misschien is er vanmiddag of vanmorgen wel iemand die zegt, dominee, dat heb ik nou juist in de achterliggende tijd geleerd, omdat toen ook de nood zo hoog werd in mijn leven, dat ik ook geen uitweg meer zag en ook geen uitkomst meer zag. Ja, God kan een nood in je leven gebruiken om je op dat punt te brengen. Dat je gaat ontdekken, het gaat om God in mijn leven en om zijn eer. Dat God je alles uit handen neemt wat je had. En dat je niks meer overhield. Dat er een ziekte kwam waardoor de fundamenten van je leven schudden. Of dat er problemen waren op je werk die zo doorwerkten dat je voor jezelf afvroeg, hoe moet ik nou verder en kan ik wel verder? Dat je het ging ontdekken, dat je het in eigen kracht ook allemaal niet meer kunt en dat je het ook allemaal niet meer in je eigen vingers hebt en dat je het ook allemaal niet meer zelf in controle hebt. In ons is geen kracht. En kijk eens naar de samenleving vandaag. We houden biddag vandaag. En we doen dat natuurlijk voor de visserij en voor gewas en arbeid. Maar we doen dat ook met het oog op de nood van de tijden waarin we leven. Is er geen alle reden, gemeente, als we kijken naar onze samenleving, om een biddag te houden en de Heere aan te roepen in onze nood? Zijn de krachten van de hel zich niet bezig te mobiliseren tegen de kerk van de Heere Jezus in Nederland? En zien we niet tal van ontwikkelingen die de laatste restanten van het christelijk geloof in de samenleving nog overboord willen gooien? Kijk eens hoe het christelijk onderwijs onder een vergrootglas ligt. En dat er nauwkeurig gekeken wordt, gaat dat nog wel volgens de normen van de liberale vrijheid die gepropageerd wordt in ons land? En wat dacht u van het wetsvoorstel dat nog niet zo lang geleden gepresenteerd is en dat ook wat de overheid dan het informele onderwijs noemt, dat daar ook een inspectie van moet komen. En dat informele onderwijsgemeente, dat raakt ons als gemeente. Want dan gaat het niet alleen om de weekendscholen van de islam, van de Koran, maar dan gaat het om onze zondagsscholen. Dan gaat het om onze jeugdverenigingen. En dan gaat het om onze catechisaties. Dat de overheid gaat inspecteren wat er allemaal gezegd wordt en geleerd wordt. Ja, zegt u, zo'n vaart zal het niet lopen. Laten we hopen en bidden dat de petitie die door velen ook in ons land ondertekend is om dat te voorkomen, dat dat door de Heere gezegend wordt en gebruikt wordt. Dat het niet die kant op gaat. Maar gemeente, laten we beseffen dat we ook de vrijheid die we hebben, dat dat een kwetsbare vrijheid is. En dat de duivel bezig is om uiteindelijk, en dat zit erachter, gemeente, om het koninkrijk van God in zijn komst tegen te staan. De duivel die weet, jongens en meisjes, dat hij nog maar een korte tijd heeft. Dat Jezus straks terug zal komen. En dan doet hij nog al het mogelijke om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen en mee te sleuren in de eeuwige ondergang. Zijn toorn is des te groter, omdat hij weet dat Jezus straks zal komen. En hij weet dat hij in principe al verloren heeft. Maar hij doet al het mogelijke nog om wat hij kan doen. Om de overwinning van de Heere Jezus Christus, bij wijze van spreken, nog wat tegen te houden. Tegen die vijand hebben we ook te strijden, gemeente. Onderschat de duivel niet. En wat zijn al onze plannen om in al die tegenstand te kunnen blijven staan? Moeten wij niet onze onmacht belijden vanmorgen? In ons is geen kracht. Als de duivel bezig is om zoveel stuk te maken in de kerk, wat zijn onze krachten als dwalingen worden verkondigd en aangehangen worden als waarheden? Wat is het belangrijk dat we inzien en beseffen, dat we belijden vandaag, gemeente. In ons is geen kracht om het koninkrijk van God uit te breiden. In ons is geen kracht om Gods kerk te bewaren in deze wereld. Maar dan juist mogen we zien wat Jozefat ons hier leert in de tekst, gemeente. Het is ook niet ons werk en onze zaak. Gods kerk is zijn zaak. En is zijn werk. Daarom leert de Heere Jezus ons bidden. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Bidden we vandaag zo, gemeen. Het gaat niet om onze belangen. Het gaat niet om onze voorspoed. Het gaat niet om onze comfort in de komende tijd. Het gaat om de eer van God. Het gaat om zijn eer. Ook in ons persoonlijk leven. Het gaat erom niet alleen maar dat we voorspoed hebben in de komende tijd, maar het gaat erom dat we met de van God gegeven gaven hem zullen dienen en hem zullen verheerlijken. En dan juist ervaar je toch, dat ervaart ieder kind van God, je eigen onmacht. Je ervaart de overmacht van de duivel, de wereld en de zonde die zo aan je blijft trekken. Kijk, dat is eerlijk en oprecht bidden, gemeente. En zo wil de Heilige Geest ons vandaag bidden leren. Heren, als het van mijn kant moet komen, dan is het een verloren zaak. Ook in het komende seizoen, dan ben ik niet in staat om te blijven staan. Om uw eer op het oog te hebben en mij gericht te houden op u alleen. Bent u al zo'n bidder als Jozefat? Dat je het niet meer weet. Heren, ik kan het niet en ik weet het niet. Of bidden wij misschien nog een beetje van, nou ja, we leggen het aan de Heren voor, maar ondertussen zitten we in de kerk misschien vanmorgen al wel onder de preek of onder het gebed te denken hoe wij het allemaal zullen regelen in het komende seizoen en hoe wij die ene orde kunnen binnenhalen en hoe wij straks nog meer winst kunnen maken. We hebben onze eigen plannen wel achter de hand. Maar bidden, gemeente. Dat is wat Salomo zegt in de spreuk. Vertrouw op de Heer met uw hele hart en steun op uw verstand niet. Wat is bidden, gemeente? Bidden is dat je het uit handen geeft en niet langer zelf de regie in handen houdt in je leven om alles te controleren. En misschien zelfs wel de Heere voor te willen schrijven hoe hij het moet doen. Is dat misschien niet vaak hoe wij bidden? Is dat misschien niet ontdekkend, ook op deze biddag? Dan moeten we daar ons ook niet van bekeren. Dat wij proberen, het zit zo in ons, om het toch zelf te doen en zelf te regelen. En te steunen op hoe wij er zelf tegenaan kijken, hoe het zal moeten. Ja, God kan je ook alles uit handen nemen, gemeente. En dat gebeurt hier in Jeruzalem. Jozefat die ervaart het. In ons is geen kracht. Ik ben zwak en machteloos. En toch, gemeente, deze machteloosheid, deze onwetendheid die deze Jozefat hier uit, is geen uiting van wanhoop of vertwijfeling zonder uitzicht. Jozefat zegt, wij weten het niet. En dan staat er geen punt. Maar onze ogen zijn op u. In de grondtekst staat het nog wat krachtiger en sterker. Zo heb ik het ook in het thema verwoord. Op u zijn onze ogen gericht. Op u. Dat staat vooraan. Als je alleen maar naar beneden blijft kijken, zegt Jozefa. Als je alleen maar kijkt naar alles wat er aan de hand is, dan is er geen hoop, dan is er geen verwachting, dan is er geen uitzicht. Maar het is de Heilige Geest die deze Jozefat zo leidt, dat hij zegt, onze ogen zijn op u, Heer. Zou je vanmorgen in de ogen van Jozefat kunnen kijken? Wat zou je dan zien? Kijk, je kunt soms in de ogen van mensen en van kinderen, kun je soms de angst aflezen dat ze bang zijn. En wat kan je dat aangrijpen? Als je zo iemand soms voor je hebt zitten. Met een heel moeilijk verhaal. En je ziet de angst in de ogen. Maar bij Jozefat zie je niet alleen de angst van wat er allemaal gebeurt. Maar je ziet ook het vertrouwen op de Heere in zijn ogen. Hij kijkt omhoog. Op u zijn onze ogen. Wat betekent dat? Betekent dat dat Jozefat zegt, nou ja, wij weten ook niet meer wat we doen moeten en dan kijken we maar omhoog. Hè. Ten slotte dan is dat nog het enige wat we kunnen doen. Je kunt er alleen nog maar voor bidden, zeggen wij dan. Alsof dat dan iets is van, nou ja, dat kunnen we ten slotte nog even doen, maar voor de rest weten we het ook niet meer. We moeten het allemaal maar afwachten hoe het uitpakt. Nee, dat betekent de tekst niet, gemeend. Op u zijn onze ogen. Dat is niet maar afwachten. Maar dat is verwachten. Want Jozefat is zijn gebed al eerder begonnen. Dat hebben we samen gelezen. Hij begint zijn gebed met die woorden. O Heere, God van onze vaderen. Zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt heerser over alle koninkrijken der heidenen. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Op u zijn onze ogen. U, de God van onze vaderen. Jozefat doet een beroep op de trouw en het verbond van God. Deze God is de God van onze vaderen. Deze God heeft zich aan Mozes bekendgemaakt. Als ik de ik zal zijn die ik zijn zal. De ik ben, die het beloofd heeft. Ik zal erbij zijn en ik zal u leiden. Als u door het vuur gaat, dan zal ik bij u zijn. Als u door het water gaat, zal ik bij u zijn. Als u door de woestijn gaat, dan zal ik met u zijn. Deze God is de God van het verbond. Die zijn woord waar maakt. Die zijn beloften doet. Die zich houdt aan zijn gemaakte afspraken. Deze God is de God van het verbond die nooit loslaat wat hij begonnen is. Nee, niet omdat Israël het zo goed doet. En niet omdat Jozefat en het volk het zo goed doen. Zij zijn zondig en schuldig. En daar komen ze elke keer ook weer aan de weet. En daar wijst de Heere hen elke keer ook weer op. Maar de Heere laat zien dat hij barmhartig en genadig is. En dat hij zijn trouw bewaart. Het is pure genade dat God met zijn volk verder gaat. Daar ligt de grond voor het gebed, gemeente. Ook voor onze gebeden op deze middag. Wij weten niet wat wij doen zullen. Maar op u zijn onze ogen. U bent die God die uw beloften in uw woord hebt gegeven. Die zich geopenbaard hebt in de Heere Jezus. U die hebt laten zien dat u barmhartig en genadig bent. Ook al hebben wij het totaal niet verdiend. Ook al zou u ons terecht voorbij kunnen gaan. Heere, onze ogen zijn op u. Want u hebt in uw woord beloofd dat u ons om Christus wil. Genadig wilt zijn. En voor ons wilt zorgen. Ook in het nieuwe seizoen. In alle omstandigheden van ons leven. Jozefat zegt die God van het verleden. Is de God van het heden. Dat is de levende God. Ja, en hoe groot dan ook de macht van de Ammonieten en de Moabieten zullen zijn, ook al vormen ze nog zo'n bedreiging. Hij zegt nog iets van God. God is niet alleen de God van het verbond, maar God is ook de almachtige God. Hij heerst over alle heidenen en alle volken in deze wereld. Deze God zit op de troon. En alle andere goden. Ook de goden van de Moabieten en de Ammonieten. Dat zijn afgoden. De verbeelding van mensen ontstaan. Ze hebben ogen maar zien niet. Ze hebben oren maar horen niet. Jozefat is zijn volk voorgegaan in de reformatie. In het dienen van de enige ware God. En wat klinkt hier diep in het Oude Testament dan die machtige boodschap. Dat deze God... de almachtige God is, die heerst over alle koninkrijken van deze aarde. En die alle dingen zo zal leiden, dat zijn beloften vervuld worden in het leven van zijn volk. Kijk, en als Jozefat zo zijn ogen omhoog richt naar God, gemeente, dan herleeft het geloofsvertrouwen. Dan wordt het vertrouwen op de Heere opnieuw aangewakkerd door de Heilige Geest. Want nou ziet hij dat niemand van de vijanden het van deze God zal kunnen winnen. Hij zegt het immers letterlijk, in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Bidden, gemeente. Als een beroep doen op de trouw van de Heere, ondanks al je zonden en ongerechtigheden. Maar bidden, dat is ook bidden met vertrouwen dat deze God de almachtige God is. Hij is niet alleen maar de God van Israël. Zeker, hij is met Israël begonnen in het Oude Testament om Israël tot zijn volk te maken. Maar hij is de God van heel deze aarde. Hij heerst over alle koninkrijken. Alle volkeren van deze wereld zullen uiteindelijk aan hem gehoorzaam moeten zijn. En je ziet het in het Oude Testament, dat bijvoorbeeld de profeet Jesaja, die goddeloze koning Kores, de knecht van de Heere noemt, omdat hij alleen maar kan doen uiteindelijk wat God wil. En die openbaring zet zich voort in het Nieuwe Testament, gemeen. Want als wij zien dat de Heere Jezus naar zijn lijden en sterven en opstanding naar de hemel gaat, dan zegt hij tegen zijn kerk die op aarde achterblijft: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De hand van de Heere Jezus is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen hem stellen kan. Dat is bidden, gemeen. Je zoveel gaat zien in de Heere Jezus Christus, die alle macht heeft in hemel en aarde, dat je zegt, u regeert deze wereld, u regeert uw kerk, u regeert uw volk. Dat is niet bidden in een afwachtende houding van, jongens, hoe zal het nou allemaal gaan? Maar dat is bidden met verwachting, dat deze Christus, deze wereld en zijn kerk in deze wereld leidt en in zijn hand houdt. En straks al zijn beloften vervuld zullen zijn als hij terugkomt op de wolken van de hemel. Als die grote koning voor wie een ieder zal moeten buigen. Geeft dat geen hoop en moed om te bidden, gemeente? Met verwachting vandaag. Dat hoe het ook gaat met de kerk in deze wereld en hoe zware tijden er misschien aanbreken, ook voor de kerk in ons eigen land, dat één ding zeker is, dat Jezus Christus regeert en de kerk bewaart en in stand houdt. Geeft dat geen hoop en moed? Als je kijkt naar je kinderen en je kleinkind. En je denkt misschien wel bij jezelf, in welke samenleving zullen zij straks kerk moeten zijn en de Heere moeten dienen? Op u zijn onze ogen, Heere. U bent de God van het verbond. En u gaat door met uw werk. En u gaat bezig, u bent steeds bezig om uw gemeente te beschermen en te bewaren. Onze ogen zijn op u. Nee, niet dat we het van onszelf verwachten. Natuurlijk, we hebben onze verantwoordelijkheid. Deze tekst kun je niet gebruiken om te zeggen, nou ja, wij hoeven ook niet te kijken naar wat wij moeten doen en wat onze verantwoordelijkheden zijn. We hebben onze verantwoordelijkheid om christen te zijn, om te leven zoals de Heere dat van ons vraagt. Maar wij kunnen dat niet in eigen kracht, gemeente. We hebben deze God nodig, van dag tot dag, ook in ons dagelijks werk, om tot zijn eer te leven. Bidden we op deze plek vandaag, gemeente. We zeggen, Heere, we zijn diep van u afhankelijk. Maar we verwachten het ook van u. De kerk heeft toekomst. Onze ogen zijn op u. Zijn we zo'n biddend volk, onmachtig en zwak in onszelf. Wij weten het niet. Maar tegelijk, onze ogen zijn op u. Want de Heere Jezus Christus is in de troon van God, zegt Johannes in Openbaring. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Het lam dat de boekrol van de wereldregering in zijn hand heeft. Hem ontgaat niets en ontloopt niets. Hij houdt alles onder zijn goddelijke controle. In zijn kracht en sterkte is alles. Zo bidden, gemeente. Zijn we een biddend volk. Afhankelijk van de Heilige Geest van God. Kijk, dan is er toekomst. Want, en dat is dan niet de tekst, maar dat is wel het vervolg, gemeente. Daar moet u vandaag of morgen ook maar eens even over mediteren en over nadenken. Want wat is dan het antwoord wat Jozefat krijgt op dit gebed dat hij bidt tot God? Deze God zegt tegen hem, vreest gij lieden niet. En word niet ontzet tegen deze grote menigte. Want de strijd is niet van u, maar van God. God neemt het op voor zijn volk. Wij hoeven niet voor de overwinning te zorgen. Het hangt niet van ons af. Dat is wat de Heilige Geest ons wil leren in ons bidden, gemeente. Het is niet mijn strijd. Maar God strijdt zelf voor zijn volk. En als je dit gedeelte leest, dan doet je dat denken, gemeente, aan het volk van Israël dat uit Egypte geleid was. En daar staat voor die Rode Zee. En in de rug komen de legers van Farao er al aan. En naar de zijkant kunnen ze op geen enkele manier, want dat is het gebergte. En voor hen is de Rode Zee. En dan lijkt het wel alsof ze helemaal in de val zitten en geen kant meer op kunnen. En dan zegt de Heere ook door middel van Mozes tegen het volk. Zie toe. Zie het heil van de Heere. Want de Heere zal voor u strijden. En u zult stil zijn. Kijk, dat is wat de Heilige Geest ons wil leren, gemeente. Om onze strijd, alles wat ons bezighoudt, onze nood, in zijn hand te leggen, in het vertrouwen dat hij zelf voor ons zorgt. Dat hij zelf door de woeste baren en golven voor ons een pad baant. Dat hij een weg geeft waar geen weg meer schijnt te zijn. De Heere zal voor u strijden en u zult stil zijn. Gemeente, er is niemand die ooit tevergeefs een beroep op deze God in zijn leven gedaan heeft. Want wie het van hem verwacht, die zal nooit beschaamd uitkomen. Zie het heil van de Heer. God zal voor u strijden en u zult stil zijn. Laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. Amen.